Zo, goedemorgen allemaal weer. We hebben een goede God, hè? Amen. Die ons wil bemoedigen, ons wil sterken in alles. En die ons ook de bewogenheid wil geven in ons leven. En daar wil ik een stukje over delen deze morgen. We lezen een stukje uit Lucas 10. En dan vanaf vers 25. En daar staat er, de meeste staat er boven de barmhartige Samaritaan. Maar in de nieuwe Bijbelvertaling staat het enige noodzakelijke. En toen ik dat las, dacht ik van, hé, waarom staat er geen barmhartige Samaritaan? Waarom staat er nou iets in een andere tekst? Een ander koptekstje? Ik denk, hé, dat is wel heel vreemd. Dus ik ben dat gaan lezen. En toen dacht ik van, hé. Op een gegeven moment staat er ergens een stukje, ik zal het straks zeggen, lezen. En ik denk, daar gaat het over. Dat is het enige noodzakelijke wat er is. Ik zal het voorlezen uit de nieuwe Bijbelvertaling. Er kwam een wetgeleerde die hem op de proef wilde stellen. Hij vroeg, meester, wat moet ik doen om deel te krijgen aan het eeuwige leven? Jezus antwoordde, wat staat er in de wet geschreven? Wat leest u daar? De wetgeleerde antwoordde, heb de Heer uw God lief met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw kracht en met al uw verstand en heb uw naaste lief als uzelf. U hebt juist geantwoord, zei Jezus tegen hem, doe dat en u zult leven. Maar de wetgeleerde wilde zich rechtvaardigen en vroeg aan Jezus, wie is mijn naaste? Toen vertelde Jezus het volgende. Er was iemand die van Jeruzalem naar Jericho reisde en onderweg werd overvallen door rovers. Die hem zijn kleren uittrokken en hem mishandelden. En hem daarna halfdood achterlieten. Toevallig kwam er een priester langs. Maar toen hij het slachtoffer zag liggen, liep hij met een grote boog eromheen. Er kwam ook een leviet langs, maar ook bij het zien van de slachtoffer liep hij met een grote boog omheen. En toen kwam er een Samaritaan langs, die op reis was en hij zag hem, kreeg medelijden toen hij hem zag. Hij ging naar de gewonde man toe, goot olie en wijn over zijn wonden en verbond ze. Hij zette hem op zijn eigen rijdier en bracht hem naar een logement. Waar hij voor hem zorgde. En de volgende morgen gaf hij 2 denarii aan de eigenaar en zei, zorg voor hem en als u meer kosten moet maken, zal ik die op mijn terugreis vergoeden. En dan zegt Jezus, wie van deze 3 is volgens u de naaste geworden van het slachtoffer van de rovers? En de wetgeleerde zei, de man die medelijden hem heeft getoond. Toen zei Jezus tegen hem, doe dat voortaan net zo. Even tot zover. Jezus was op weg, hij was in Samaria. En hij was op weg, vastbesloten op weg om naar Jeruzalem te gaan. Hij wist dat hij daar ging sterven. En hij was in het hoge noorden geweest van Israël. En ging door het land van Samaria. En op een gegeven moment zei Jezus in het land Samaria, hij zegt van tegen de discipelen, ga kijken of we ergens kunnen overnachten hier in Samaria. Of er ergens een dorpje is waar we kunnen overnachten. En zij gingen op weg en ze kwamen terug bij Jezus en zei, we kunnen nergens een plek vinden. De dorpelingen, de Samaritanen, wilden Jezus niet ontvangen, omdat hij naar Jeruzalem ging. En voor de Samaritanen is de berg Gerazim is de belangrijkste berg voor hun. Dus hij was niet welkom in een van de dorpelingen van de Samaritanen. En over de Samaritanen kom ik later nog even op terug. We zien in Lucas 10 vers 25 zien we dat de wetgeleerde gelijk begint met de vraag, wat moet ik doen om het eeuwige leven te beërven. En dan dacht ik van, hé, wat moet ik doen? Toen dacht ik van, hé, is dat nou iets wat je zelf moet doen? Hij begon nog gelijk met ik. Wat moet ik nou doen om het eeuwige leven te beërven? En hij zal het oprecht hebben gemeend. Maar ik denk dat de wetsgeleerde eruit ging dat hij uit eigen kracht goede dingen moest doen voor God. Dat hij uit eigen kracht het eeuwige leven zou moeten gaan beërven. En dat hij er aan alles, misschien alles aan deed om de wet te vervullen, om de wet te houden. En dat hij uit eigen kracht ook het eeuwige leven zou kunnen beërven, later in de hemel. Het was dan zijn eigen kracht en inspanningen wat hij had. En Jezus, die zei op een gegeven moment, die kende natuurlijk wel de wetgeleerden. Hij kwam op zijn niveau van de wet. En hij kwam, ja, als een vertrouwd terrein kwam, gaf hij het antwoord. En Jezus zei op een gegeven moment, of de wetgeleerde zei van, heb de Heere uw God lief met heel je hart en met heel je ziel en met heel je kracht en met heel je verstand. En heb uw naaste lief als uzelf. Dat was iets wat de wetgeleerde uit de wet haalde. En Jezus wist dat hij dat wel zou weten, want hij was niet voor niks wetgeleerde. Dan staat op een gegeven moment, hè? Heb uw naaste lief als uzelf. Heeft u rust in uzelf? Heeft u uzelf lief? Misschien kijk je wel in de spiegel of wat dan ook en dan denk je van, nou, ik heb mezelf helemaal niet lief. Ik doe zo rare dingen, verkeerde dingen. Nou, ik heb weer foute dingen gedaan in de ogen van de Heer. Hoe kan de Heer mij nou lief hebben? En ik heb mezelf helemaal niet lief in. Ik heb mijzelf, ja, zie je jezelf gewoon als een zondig iemand. Maar Jezus zegt, of de wet zegt, heb uzelf lief. Heeft de naaste lief als uzelf. Dus je zal eerst ook jezelf lief moeten hebben. En als je bewust gaat worden van wie je bent in Christus. Er staat heel veel teksten in het Nieuwe Testament dat we in Christus bijvoorbeeld een nieuwe schepping zijn. Rein zijn, rechtvaardig. En dat we op hem kunnen vertrouwen in Christus. Dat we verbonden zijn in Christus. Dat we rijk zijn in Christus. Als we dat gaan beseffen wie we zijn in Christus. Dan ga je ook jezelf lief hebben. Dan ga je jezelf ook waarderen. En je gaat jezelf denken van God heeft mij lief. Dus ik wil mijzelf ook lief hebben. En dat is het mooie. En de benadering van de wetgeleerden over eeuwig leven in vers 25 is heel wat anders dan wat Jezus erover zei in vers 28. De wetgeleerde had heel duidelijk het eeuwige leven na zijn dood in zijn gedachten. Maar Jezus bedoelde het eeuwige leven nu, hier op aarde. En wat zegt Jezus over het eeuwige leven? Er is een tekst in Johannes 17, vers 3. Je kunt het al nalezen. Johannes 17, vers 3. En daar staat, het eeuwige leven, dat is dat zij u kennen, de enige waarachtige God. En hem die u gezonden hebt, namelijk Jezus Christus. Dat is het eeuwige leven. Niet het eeuwige leven alleen maar in de hemel. Of als je doodgaat, nou, in de hemel. Als je daarvoor moet strijden, moet inspannen. Nee, het eeuwige leven is nu al. Heer Jezus zegt van wie in mij gelooft, stromen van levend water zullen uit je binnenste vloeien. Uit je buik als het ware vloeien. En dat is het eeuwige leven wat Jezus bedoelt. Dan is het koninkrijk al hier op aarde voor jou en voor mij. En dat is het mooie wat er is. We hoeven niet alleen maar uit te strekken naar het eeuwige leven later. Nee, we kunnen nu al eeuwig leven hebben. En misschien zit je wel hier in de kerk. En heb je niet de zekerheid dat je eeuwig leven hebt. En probeer je misschien uit alle kracht het eeuwige leven te bereiken. Goed te doen voor God. Als een soort wet. Als ik maar goede dingen voor de Heer doe, dan kom ik misschien wel in de hemel. Maar zo is het niet, mensen. Jezus zegt van, ik ben voor jou gestorven. Nee, als je mij gelooft, dan heb je het eeuwige leven, nu al hier op aarde. En dat is niet altijd makkelijk, dat is zo. We leven natuurlijk in deze gebroken wereld. Maar je hebt wel eeuwig leven in je. En dat is het mooie wat er is. God liefhebben is immers niets anders dan het leven met God. Wie God lief heeft, gaat het leven met God nu al binnen. Dus nu begint het al. Als je God gelooft, je hebt je leven neergegeven, je bent wedergeboren, dan begint nu al het leven met God en de Heer Jezus. Het staat in Lucas 10, vers 29. Maar de wetgeleerde wilde zich rechtvaardigen en vroeg aan Jezus, wie is mijn naaste? Wie is mijn naaste, vraagt hij. En als je dat goed die vraag leest, van wie is nou mijn naaste, dan kun je veronderstellen dat er grenzen zijn aan het gebod van naastenliefde. Van wie is wel mijn naaste en wie is niet mijn naaste. Dus je zou ergens een grens kunnen trekken van, nou, die persoon is wel mijn naaste. Gaat de grens over, nou, deze persoon niet. Die is niet mijn naaste. Zo zou je het kunnen lezen. En zo kunnen we ook veronderstellen dat we mensen in hokjes stoppen. Vaak hebben wij de neiging om mensen in een bepaald hokje te stoppen. Nou, dat is wel een heel goed mens. Dit is een slecht mens. Deze is hoogbegaafd. Deze is dom of iets dergelijks. Allemaal hokjes die we plaatsen. Maar bij Jezus is alles en is iedereen gelijk. Dus de wetgeleerde had puur een wettische vraag van wie is mijn naaste? Maar de benadering van Jezus is heel anders. Bij Jezus zijn er geen grenzen aan het doen van naaste liefde. Jezus stopt mensen niet in hokjes. Dat lezen we in het Nieuwe Testament. Iedereen is voor hem gelijk. En Jezus benadrukt ook het doen van naaste liefde. Niet van wie is mijn naaste, maar het doen van naaste liefde. Je naaste liefhebben heeft niets te maken met wie je naaste is, maar doe je door zelf een naaste te zijn. En je kunt het niet afbakenen, je kunt het niet, ja, je kunt niet, het niet aan grenzen stellen. Je kunt niet zeggen tot zover en tot zover. Nee, iedereen is je naaste die het nodig heeft. En dan kijken we naar Lucas 10, vers 31 en 32. Dan staat er op een gegeven moment toevallig kwam er een priester langs. Maar toen hij het slachtoffer zag liggen, liep hij met een boog om hem heen. En dan kwam ook een leviet langs. Maar bij het zien van de slachtoffer liep hij ook met een boog om hem heen. En dan zie je dat de priester en de leviet, die volgden de wet naar de letter. Ze mochten zelfs niet verontreinigd worden. Er staat een wet in de Leviticus 21. Staat dat de priester en de leviet, die mochten niemand aanraken. Die mochten, als er iemand half dood of dood lag, mochten ze niet die persoon aanraken. Omdat ze dan verontreinigd werden. Dus deze mensen volgden misschien oprecht de wet, maar niet hun hart. En hoe is dat in ons leven? Een voorbeeld, als wij naar de kerk gaan en we zien iemand op straat liggen of er zit daar iemand die misschien half dood ligt. Wat denken we dan? Laten we ons hart spreken of komt er de tekst Hebreeën 10 vers 25 naar boven? Van laten wij de onderlinge samenkomsten niet verzuimen. Dat naar boven komt van, oh ja, dat staat er in Hebreeën, laten we dat maar doen. Want ja, dat is toch wel heel belangrijk dat we naar de samenkomst gaan. Dus dan rijden we hard door. Dat kan een wet voor je worden. Dat kan iets voor je worden van, hey, ja, we mogen dat natuurlijk niet laten gaan, de kerk en dergelijke. Dat is wel belangrijk. Maar die man dan, die half dood ligt daar, is dat dan niet belangrijk? Wow. Op een gegeven moment komt er een Samaritaan langs. die op reis was. En hij kreeg medelijden, of innerlijke ontferming, staat er ook, toen hij hem zag liggen. En ik heb een nieuw woord gelegd in het Grieks. Sprak niet zo mij. Ik zie daar iemand al. En ik vind het een prachtig woord. Ik zit al een hele week met dat woord sprak niet zo mij. Dat is in het Grieks bij ons vertaald als zijnde het medelijden hebben of het ontferming hebben. Sprak niet zo mij. Ik vind het een prachtig woord. En je mag het vergeten, maar ik onthoud het wel. Ik vind het wel een heel leuk woord. Sprak niet zo mij. En dat betekent letterlijk dat hij werd in zijn ingewanden werd hij geraakt. Dat die ingewanden zijn geraakt door de liefde voor die mens. En je ingewanden is dan niet alleen maar de darmen, maar is ook je hart en je lever en je nieren. En vroeger in het Grieks werd dat gezegd van, als je in je ingewanden iets voelt, dan heb je liefde voor iemand. Dan heb je medelijden met iemand. Maar het gaat nog veel verder. Het gaat ook dat je ook in actie komt. Dat zegt het ook, van je moet in actie komen. Te alle tijden, als je splacht niet zo mij hebt, dan moet je ook in actie komen. Dan kom je ook in actie. Dat is het hele gebeuren wat het betekent. Het zet ons in beweging als we dat hebben. Het is iets wat ons drijft als we het hebben. Het is iets wat dat ons door elkaar schudt als het ware. Je bent tot je ingewanden geraakt door iemand die in nood is. En het woord splag niet zo mij komt in de evangelie 12 keer voor. En alle 12 keer was het Jezus die met ontferming bewogen was. Die splag niet zo mij had voor de mensen. En 1 keer zelfs in het gelijkenis van de barmhartige Samaritaan. Hij noemde zelf de Samaritaan. Noemde hij het woord splag niet zo mij. Dat hij splag niet zo mij had, die Samaritaan. Dat is ongelooflijk. Een van de vijanden van Israël. En als je splag niet zo mij hebt, dan heb je niet alleen maar medelijden en bewogenheid. Nee, je gaat ook handelen. Je gaat ook iemand helpen. Als wij spreken, dat is misschien een heel ander voorbeeld, maar als je eigen kind in het water valt, wat doe je dan? Dan heb je niet alleen maar medelijden met hetgeen. Nee, je springt er gelijk achteraan. Want je wil hem of haar redden. Je wil je kind redden. Uit alle macht wil je iemand redden. En dat is een stukje wat uit je binnenste komt. Dus splag niet zo mij. Jezus had het. Jezus had splag niet zo mij. En hij handelde ernaar. Elke keer. Er was geen één keer dat hij zei van nee, ik doe het niet. Ik loop door. Nee, hij was altijd bewogen met de mensen. Ik wil een voorbeeld noemen uit Marcus 6, vers 30 en 34. Laten we dat maar eens opzoeken. Een voorbeeld van wat Jezus over de bewogenheid over mensen had. Marcus 6, vers 30 en 34, tot 34. De apostelen kwamen weer terug bij Jezus en vertelden hem over alles wat ze gedaan hadden en wat ze de mensen onderwezen hadden. Hij zei tegen hen, ga nu mee naar een eenzame plaats om alleen te zijn en een tijdje uit te rusten. Want het was een voortdurend komen en gaan van mensen, zodat ze zelfs niet de kans kregen om te eten. Ze voeren met de boot naar een afgelegen plaats om daar alleen te zijn. Maar hun vertrek werd opgemerkt en velen hoorden ervan. En uit alle steden haasten de mensen zich over het land naar de plaats en kwamen er nog eerder aan dan Jezus en de apostelen. Toen hij uit de boot stapte, zag hij een grote menigte. En hij dacht bij zichzelf, oh nee hè, ik dacht weg te zijn van al deze mensen. En eindelijk rust te hebben. En nu zijn ze weer hier. Dat staat er niet hè, dat staat er niet, nee. Want had hij, sprak niet zo naai over hen. Hij had bewogenheid over hen, hij gaf hun te eten. Nee, hij had medelijden over hen. Ze leken op schapen die zonder herder waren. En begon hun te onderwijzen. Ondanks dat Jezus moe was, en de discipelen ook, had heel veel meegemaakt, ging hij toch de mensen eten geven. 5000 mensen die hij te eten gaf. En hij onderwees hen. En hij genas mensen. Hij bleef, hij had de bewogenheid, hij had splacht niets aan mij in zich. En hij handelde naar mij. Hebben wij die splacht niets aan mij, die Jezus heeft voor mensen? Heb ik die bewogenheid? Als je zegt van, ik heb ontferming over iemand, ik heb medelijden over iemand en je doet er niks mee, dan is het niet echt de medelijden waar Jezus over heeft. Jezus had de splachnische mij in zich. Hij handelde elke keer weer. En de Samaritaan had het ook op dit moment. Hij had ook die bewogenheid. De Samaritanen. Dat was een volk dat in Samaria woonde nadat het koninkrijk Israël door de koning van Assyrië was veroverd. Jaren, 600-700 jaar voor de geboorte van de Heer Jezus. En de Samaritanen hadden op een gegeven moment gemengd bloed. Gedeeltelijk Israëli's en ook gedeeltelijk bloed van andere volken. En hun godsdienst was ook een mengeling van Joodse en heidense overtuigingen en gebruiken. En zij erkenden de Heilige Schrift wel, alleen de eerste 5 boeken van het Oude Testament. Maar zij erkenden niet de tempel in Jeruzalem, als het ware heiligdom van God. Maar ze zagen de berg Gerizim, dat is een hele hoge berg in Israël, in het noorden van het land, als de ware plaats waar God aanbeden werd. Dus Joden en Samaritanen, ja, dat was vijanden tegenover elkaar. Het was geen vrienden van elkaar. Het waren echt vijanden van elkaar. En uitgerekend, de Samaritaans gelijkenis vertelt Jezus aan de mensen, aan de wetgeleerden. Uitgerekend een Samaritaan. Hoe is het mogelijk? En als we verder gaan kijken in Lucas 10, vers 34 en 35... En dan staat er, hij ging naar de gewonde man toe, de Samaritaan, goot olie en wijn over zijn wonden en verbond ze. Hij zette hem op zijn eigen rijdier en bracht hem naar een logement waar hij voor hem zorgde. En de volgende morgen gaf hij 2 denari aan de eigenaar en zei, zorg goed voor hem en als u meer kosten moet maken, dan zal ik het gewoon vergoeden bij de terugreis. Hier zien we dus ook weer die splachnitsemaai van de Samaritaan. Hij kwam direct in actie. En meer dan dat. Hij zette die man op zijn eigen rijdier. En hij liep er zelf naast. En hij kwam bij een hotel, laat maar zo zeggen. En hij verzorgde hem de hele dag, de hele avond, het staat er niet. En zelfs zei hij tegen de eigenaar van het hotel, verzorg die man goed. En als u meer nodig te hebben, dan vergoed ik het. En hier staat dus op een gegeven moment, hier staat dat hij 2 denari gaf aan de eigenaar. En 2 denari is een dagloon. En ik heb het een beetje uitgerekend, dat is ongeveer 350 euro. 2 daglonen is 350 euro. Dat is best wel veel als je denkt van nou. En dan zei nog tegen de eigenaar van nou, als je meer nodig hebt, nou, dan krijg je het van mij. Dan zeg maar wat je van me wil hebben. Dan krijg je het. En als je een beetje een oneerlijke eigenaar hebt, die denkt van nou, dan kan ik wel een slaatje uitslaan. Ik ga meer vragen. Dus misschien maakt hij wel weer het dubbele ervan. Dus op een gegeven moment had hij misschien wel 500-700 euro uitgegeven voor die man. Voor een vreemde man. Ik vond het wel heel bijzonder dat hij dat. En hij hielp niet alleen maar hij was echt bereid om hem helemaal te helpen. Om hem weer helemaal gezond te maken. Hij had er 700 euro voor over, bij wijze van spreken, om die man weer helemaal gezond te maken. Hebben wij dat ervoor over? Als we steeds elke dag iemand zien die in nood is, die langs de weg is of wat dan ook. Hebben wij ervoor over om 500 euro uit te geven elke dag? Nou, dan gaat het er hard doorheen, hè? En dan gaat Jezus verder met zijn verhaal, met zijn gelijkenis van Dan zegt hij tegen de wetgeleerden in vers 36 en 37. Wie van deze drie is volgens u de naaste geworden? Van de slachtoffer van de rovers. En de wetgeleerde zei, de man die medelijden met hem heeft getoond. En toen zei Jezus tegen hem, doe dat voortaan net zo. Met andere woorden, niet de vraag van wie is mijn naaste. Maar doe het gewoon, wie je naaste is. Doe het. Ga handelen. Doe net zo. En de vraag van de wetgeleerde in vers 29 was, wie is mijn naaste? Wie is mijn naaste? Maar Jezus draaide het om. En hij antwoordde, wie is een naaste geworden? In 36, vers 36. Doordat Jezus de vraag van de wetgeleerde omdraait, is het duidelijk dat Jezus vindt dat de wetgeleerde een verkeerde vraag stelt. En je merkt ook bij de Samaritaan merk je ook de haat tegen de Samaritanen. Want hij zei niet, die Samaritaan die heeft die man geholpen en die heeft barmhartigheid getoond. Hij zegt nee, de man die medelijden met hem heeft. Hij wilde gewoon het woord Samaritaan niet in zijn woorden brengen, in zijn mond brengen. Ik heb een voorbeeld, ik heb een collega die ik ook heel lang ken, ongeveer 30 jaar. Dat is een van de langste die ik nog ken. En dat is een echte Feyenoorder in hart en nier. En hij heeft een ontzettende hekel aan Ajax. En als hij dan met een project naar Amsterdam moet, bijvoorbeeld, dan zegt hij niet van, dan zei hij niet van, nou ik ga naar Amsterdam. Dan zegt hij, ik ga naar 020. Hij kon het woord Amsterdam gewoon niet uit zijn mond krijgen. En nu is dat wel wat minder. Maar dat zei hij dan als een grapje. Maar in feite meende hij dat wel. En we hadden vroeger ook van die projecten daar. Misschien ken je wel die brandblussers. Die ook in de gang heb je ook zo'n brandblusser. Zo'n rond rood ding. En als je vroeger was er een merk dat heette Ajax. En ik werk dan bij een technisch bureau waar je dus ontwerp moest maken. En hij moest dus ook die brandhaspels moest hij ontwerpen. En hij moest bepalen welk merk het zou gaan worden. Maar Ajax kwam er dus niet in, dat merk Ajax. Het is nu verdwenen. Hij deed bewust een ander merk. Omdat hij gewoon zegt van nou, ik hou niet van Ajax, ik heb een hekel aan Ajax. Dus ik schrijf het niet voor in mijn omschrijving. Dus het werd het ook niet. Dat was heel bijzonder was dat. Maar ja, nu is de vraag, hè? De vraag is, hoe krijgen wij nu die bewogenheid die Jezus had, die sprak niet zomaar. Hoe krijgen wij dat nou in ons leven? En dan wil ik toch een stukje verder lezen in Lucas 10. En Lucas 10, vers 38 tot en met 42. En dan staat er misschien boven Maria en Martha. Maar bij mij loopt dat wat door. In de NBV, ik weet niet hoe dat. En dan staat er, toen ze verder trokken, ging hij een dorp in, waar hij gastvrij werd ontvangen door een vrouw, die Martha heette. Haar zuster, Maria, ging aan de voeten van de Heer Jezus zitten en luisterde naar zijn woorden. Maar Martha werd helemaal in beslag genomen door de zorg voor haar gasten. Ze ging naar Jezus toe en zei, Heer, kan het u niet schelen dat mijn zuster mij al het werk alleen laat doen? Zeg tegen haar dat ze mij moet gaan helpen. En de Heer zei tegen haar, Martha, Martha, je bent zo bezorgd en je maakt je te veel druk om andere dingen. En dan zegt hij in vers 42, er is maar één ding noodzakelijk. Er is maar één ding noodzakelijk. Maria heeft het beste deel gekozen en dat zal haar niet worden ontnomen. En toen dacht ik, ja, wat heeft dat met die barmhartige Samaritaan te maken? De titel van de NBV, daar staat boven, het enige noodzakelijke. En toen dacht ik, hey, zou God dat bedoelen in ons leven? Het enige noodzakelijk, wat Jezus ook zei tegen Martha. Er is maar één ding noodzakelijk, dat we aan de voeten van de Heer Jezus zitten, liggen. En ik denk dat... Ja, voor mij ook heel belangrijk is, ook misschien voor u, dat je zegt van oké, ik wil aan de voeten van de Jezus. Dat betekent dus dat wij van hem leren, naar hem luisteren. En niet altijd bezig zijn voor de Heer, zoals Martha dat deed. En die deed goede dingen op zich. Maar Maria, die had het beste gekozen, had het betere deel gekozen. Om aan de voeten van de Heer Jezus te zijn. En naar hem te luisteren. En van hem te leren. En ik denk dat dat het een van de belangrijkste dingen is in mijn leven, in ons leven. En misschien ook in uw leven. Dat we aan de voeten van de Heer Jezus zijn. En naar hem luisteren. En ik denk, ik weet wel bijna zeker, als we naar hem luisteren, dan krijgen wij die splachnitsema die Jezus had. Dan weet ik zeker dat wij dat krijgen en dat wij dat gaan ontvangen. En dat wij bewogen worden voor de mens. En misschien zijn wij wel als dat wij misschien meer een Martha zijn dan een Maria. Dat wij zoveel meer bezig zijn met ons eigen ding. De dingen in de maatschappij, het werk, het gezin, wat dan ook, hobby's, dat kan. Maar we moeten meer worden als Maria. En het is goed hoor, om te werken en dingen er bezig te zijn. Maar het beste is, het enige noodzakelijke is, dat wij aan de voeten van de Heer Jezus zitten. En naar hem luisteren en naar hem, van hem leren. Want hij kan je die bewogenheid geven, hij kan je die splach niet zomaar geven die we nodig hebben in ons leven. Lieve mensen, de Heer Jezus houdt zoveel van jullie. Hoe je ook bent, hoe je ook hier zit. Hij is echt stapelgek op je. En je zou denken van ja, is dat zo? Ja, dat is echt zo. Je hebt je hart aan hem gegeven. Maar hij houdt zo ontzettend veel van je. Dat is niet te beschrijven. En daar moet je van bewust gaan worden. Als je gered bent, als je kind van God bent en dat hij het beste met je voor hebt. En ik denk ook als wij de Heer meer gaan zoeken, meer ons leven aan hem geven. Dat wij de dingen gaan lezen en overpeinzen en vragen, Heer, wat bedoelt u daarmee? En dat we naar hem goed luisteren en dat we zeggen van Heer, wat wilt u met mijn leven in vandaag en morgen en wat dan ook. En dat hij ook die bewogenheid gaat geven. Die splacht niet zo mij wat die hij had. Die gaat hij geven in ons leven. En dat is het mooie. We kunnen het niet uit onszelf. Hoe vaak hebben we moeite om als we ergens voorbij lopen, zien iemand als we zwerven dat we voorbij lopen. Dat we niet die bewogenheid hebben. Dat kan. En dat het gebeurt. Maar dan kan je bidden, Heer, geef mij die bewogenheid. En als wij dan die bewogenheid hebben, dan komen we ook zeker in actie. Zoals die Jezus en die barmhartige Samaritaan in actie kwam. En dat is het mooie. Dus plag niet zomaar het bewogen zijn voor de ander. En in actie komen bij de ander. Uitstrekken naar, om te helpen naar de medemens. En het belangrijkste en enige noodzakelijk is dat we bij de Heer Jezus aan de voeten zijn. En dat we van hem leren. En dat we hem gaan dienen en naar hem zullen gaan luisteren. Dan krijgen wij, dan zullen wij een soort barmhartige Samaritaan worden. Amen. Dat wil ik met u delen. Amen.